Goed, wij gaan samen weer lezen uit de schrift. Ik word net gezegd, hoofdstuk 8 moeten we waarschijnlijk beginnen. Ik ga zo meteen dat stuk uit voorlezen, maar even toch wat resumeren wat we aan het doen zijn. Een behandeling van het boek Openbaring is ongelooflijk nuttig, heb ik gemerkt. Ook weer voor mezelf. Ik ben, zoals sommigen misschien weten, toch weer bezig om het boek Openbaring helemaal weer door te nemen. En daar ook studies over te houden in Oeganda. Je zult ook wel merken, straks in de maand maart hoop ik daar weer opnieuw naartoe te gaan. En er zijn zoveel vragen gekomen om het opnieuw te doen met bij allerlei voorgangers. Dat we opnieuw besloten hebben om toch weer voor 2 weken lang rond te reizen. En 2-daagse conferenties her en der te houden over dit Bijbelboek. En dan proberen we dat een beetje in te delen in 2 grote blokken. En 1 blok is natuurlijk dat we het boek Openbaring in zijn globaal overlopen. Want zoals geloof ik Marijke de een van de vorige studies gezegd heeft. We hebben dat een keer gedaan op een van de in de streek hier in het boek Openbaring behandeld. Ik weet niet precies meer waar. Was dat Eernegem of was dat op een andere plaats? Daar hebben we geloof ik meer dan 1 jaar over gedaan. Of bijna 1 jaar over gedaan. Om het boek te doorlopen. En dan elke week een bijbelstudie te houden van ongeveer 1 uur, 1,5 uur. En zo zijn we het hele boek doorgegaan. Dat was ongelooflijk boeiend, vond ik het. En anderen hebben er natuurlijk ook wel van geleerd. Maar dat heb je wel degelijk nodig. Wil je doorzien hoe dat boek in elkaar steekt. En wat er eigenlijk, hoe achter zit. Wat de structuren zijn die God in zo'n bijbelboek heeft neergelegd. En ook kunt begrijpen daardoor de boodschap die hij daardoor tot ons wil meegeven. Maar gelukkig hoeven we dat niet zo te doen. We kunnen ook wat globaal doorheen gaan. En een van de dingen die ons helpt daarbij is een soort thema te kiezen die we opzoeken in het boek Openbaring. En wat is mooier en beter dan het thema te kiezen Christus in het boek de Openbaring. Want tenslotte, en ik herinner me maar even aan, kijk maar wat er staat in de eerste vers van hoofdstuk 1. Daar staat heel nadrukkelijk dat het boek Openbaring is, de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft door zijn knecht Johannes. Dat betekent, het gaat namelijk over Christus. En ook in het boek Openbaring, waar zoveel wordt gesproken over oordelen, en over engelen en alle andere dingen, gaat het uiteindelijk toch over de Heer. Het is de Heer die openbaar wordt door dat boek heen en waarin verkondigd wordt hoe zijn openbaring in de toekomst ook op deze aarde zal zijn. Hoe hij zichtbaar zal worden op deze aarde. En het boek eindigt dan ook, helemaal aan het eind, we komen daar vandaag niet aan toe. Maar we zullen daar een volgende keer zeker aan toe komen. Is in hoofdstuk 20 en hoofdstuk 21. Dat hij dan zelf zijn voeten op de aarde zal gezet hebben. En hij zichtbaar zal zijn. En dat mensen dan hem zullen aanbidden. En zijn regering over de ganse aarde er zal zijn. Maar zover is het nu nog niet. Het is niet zo dat op dit ogenblik, hoewel we dat vaak zingen in onze opwekkingsliederen, de Heer regeert, het nog maar de vraag is of dat zo is. Ik heb dat misschien wel eens gezegd, dat ik familie en vrienden heb die dus niet gelovig zijn. En we praten natuurlijk wel eens over dit soort dingen. En dan een van de opmerkingen die ik dan heel vaak krijg, is dat als God dan een God is en God dan bestuurt, dan doet hij het maar verdraaid slecht vandaag aan de dag. Want kijk eens naar deze aarde, wat er allemaal gebeurt. En dan worden we natuurlijk gewezen op honger, op oorlogen, op ziekte en pijn. En ja, ik kan me goed voorstellen, ik kan me best begrijpen dat dat dan wordt gezegd. Als er dan een God is die regeert, nou dan regeert hij niet erg best. Want, nou dan krijg je dit soort opmerkingen. Ik heb daar wel een antwoord op en dat is niet zo'n probleem. Maar ik wil maar aangeven dat opmerkingen van mensen die niet in de Heer geloven, dan toch wel een beetje begrijpelijk zijn. En een van de opmerkingen die ik dan meestal maak, ja maar pas op. De Heer regeert vandaag nog niet over de ganse aarde. Dat moeten we goed in de gaten houden. Dat komt nog, wanneer hij zal terugkeren. En dan hebben we weer terug bij Openbaring 20. Wanneer hij zal terugkeren en zijn voeten zal zetten op deze aarde, dan zal hij zijn zegenrijke regering van 1000 jaar, wordt er gezegd, het millennium, van 1000 jaar beginnen op deze aarde. En dan zal het wel degelijk zo zijn dat er geen oorlog meer zal zijn en dat er vrede zal zijn en dat ziekte en pijn er niet meer zijn. Of in ieder geval dat er meer dan voldoende voorzieningen aanwezig zullen zijn voor elk een om van pijn en ziekte en dood verlost te zijn. we lezen in het boek Openbaring aan het eind, dat daar een rivier zal stromen uit de tempel. En dat dat zal bevloeien naar de Dode Zee toe. En dat daar inderdaad dan bomen zullen groeien. En die elke maand vrucht zullen geven. Nagaan, elke maand vrucht zullen geven. En die vruchten die dienen tot genezing van de volken. Lezen we Openbaring hoofdstuk 20, 21. Dus dat betekent echt nadrukkelijk dat dan er meer dan voldoende voorzieningen zullen zijn. Dus met andere woorden, wij mogen uitzien. En dat is ook het doel van dit Bijbelboek. Mogen uitzien naar de geweldige toekomst die er nog zal komen over deze aarde. Als wij zeggen dat christenen hoop hebben, en dat is altijd zo, dat komt met name ook duidelijk bij, laten we maar zeggen, bij begrafenissen en ook in gesprekken, dan is die hoop niet in de hemel. Dat denken wij vaak, en dat is ook vaak zo wel verkondigd in predikingen, dat onze hoop is het eeuwige leven in de hemel. Maar dat is niet wat de Bijbel ons onderwijst. De Bijbel onderwijst ons dat we vandaag al eeuwig leven hebben en dat onze hoop en onze verwachting is een eeuwig leven met Christus en dat zal hoofdzakelijk op aarde zijn. Ja, ik weet wel, we zullen een woning in de hemel hebben, zegt Johannes hoofdstuk 14, in het Vaderhuis. Maar onze, laten we maar zeggen, dagelijkse bezigheden, onze bezigheden zullen hoofdzakelijk zich afspelen op de aarde. Er zullen een mensen zijn die als koningen zullen heersen over de ganse aarde. En ja, zo zullen we hier op aarde onze weg vinden. Dus met andere woorden, we hebben een geweldige, zegenrijke toekomst die we mogen verkondigen en mogen over vertellen. En als we over Christus in het boek De Openbaring spreken, dan hebben we al een paar dingen gezien. We hebben gezien in hoofdstuk 1 dat Johannes de Heer zag wandelend. Nee, de Heer zag als de Zoon des Mensen. Dat is de eerste die we gezien hebben. Namelijk in dat, laten we maar zeggen, priesterlijke gewaad, in als die rechterlijke gedaante, die kijkt en die enig respect afdwingt. Hè? Ogen als een vuurvlam. We hebben gehad een geweldige witte mantel. Voeten blinkend als koper en een stem met gedruis van vele wateren. En een gezicht dat schijnt als in de zon. Nou ja, dat, laten we maar zeggen, dat dwingt respect af. En dat zie je ook wat er gebeurt. Want Johannes valt als dood aan zijn voeten neer, als hij dat ziet. En dan richt de Heer hem op, in het begin van hoofdstuk 1, kun je dat lezen. Richt de Heer hem op en dan zeg je, vrees niet, ik ben de levende. Ik ben dood geweest en ik leef tot alle eeuwigheid. Ik ben de levende, ja. En dan krijgt hij een opdracht om dingen op te schrijven. Dus de eerste aanblik van de Heer door Johannes was toch wel heel bijzonder. En we weten heel goed dat hij juist in het evangelie de Heer beschreven heeft op een heel andere manier. Als die man, natuurlijk als de Zoon van God, maar ook de Zoon van God die heel nederig kwam en mensen drinken gaf, een melaatse aanraakte, ogen opende van blinden, enzovoort, enzovoort. Maar hier wordt hij gezien als degene die wandelt te midden van de kandelaren. En die kandelaren blijkt dan de gemeente te zijn. En dan wandelt hij te midden van die kandelaren. En dan wijst hij aan wat er deugt en wat er niet deugt. Zoals een rechter dat beoordeelt, zoals de hoge priester in de oudheid, in de oude dagen in Israël, de kandelaar van bekeek en keek of die kandelaar nog licht gaf, ja dan nee. En dan probeerde hij dat lampje weer te laten schijnen door olie bij te vullen of door te knippen, het lontje wat af te knippen, zodat er weer een helder licht op de kandelaar zou kunnen staan. En dat is precies datgene wat de Heer dus ook doet in dat tweede hoofdstuk. Verder hebben we gezien, dan als we doorbladeren naar hoofdstuk 4 aan het begin, dat diezelfde persoon die daar stond in hoofdstuk 1, Johannes oproept om naar de hemel toe te komen. Ook daar hebben we gezien dat dat een mogelijke aanwijzing is. Ik spreek hierbij over mogelijk, omdat het niet uitdrukkelijk er staat. Maar een mogelijke aanwijzing is dat de Heer de gelovigen oproept om vanaf dat ogenblik in de hemel de dingen te bezien. En dan de dingen die hier op aarde gebeuren, die zal hij meemaken. maar dan niet meer van op de aarde, maar vanuit de hemel. En dat betekent, hij staat als het ware buiten het tafereel. Buiten het tafereel als de, laat ik zeggen, de zeven zegels worden verbroken. En het oordeel van God over de ganse aarde losbarst vanaf hoofdstuk 6. En dan is Johannes in de hemel in hoofdstuk 4 en dan ziet hij dat wonderlijke, wat we de vorige keer al iets over gezegd hebben, dat wonderlijke tafereel. Hij is een van de oudsten die dan zijn kronen neerwerpt en dan ziet hij degene die, of dan is, hoort hij daar geween in de hemel, omdat niemand waard geacht zou zijn in hoofdstuk 5 om de boekrol te openen, boekrol te nemen uit de hand van God en deze ook te openen en de zeven zegels te verbreken. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 5. En toen hebben we gezien dat dan uitdrukkelijk gewezen wordt naar de leeuw uit de stam van Juda en het geslachte lam. En dat blijkt het geslachte lam te zijn. De leeuw is het lam, om het zo te zeggen. En de lam is het leeuw, is de leeuw. Dan gaat het natuurlijk over Christus, die daar voorgesteld wordt in de gedaante van een lam en de gedaante van een leeuw. En dat doet ons denken aan de woorden uit het Oude Testament en de woorden uit het Nieuwe Testament. Het woord uit het Oude Testament dat hij degene is, de zoon van David, de zoon van Abraham, het geslacht van Juda, die recht heeft om hier op aarde te heersen en te regeren. En vervolgens ook dat hij het geslachte lam is, die op grond van zijn sterven op Golgotha's kruis en zijn opstanding, vergeet dat nooit, juist de opstanding hem het recht geeft om hier op aarde de zonde en de ongerechtigheid weg te doen. Want hij is degene die, zoals Johannes in het evangelie zegt, in Johannes 1 vers 29 denk ik, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is hij. En dat betekent dus, Jezus is degene die het recht heeft om die boekrol te nemen en zijn zeven zegels te openen. En dan ontvouwt zich die boekrol, zegel na zegel, die opengaat. Je kunt dat lezen in Openbaring, hoofdstuk 6. De eerste vier zegels vind je daar. En je moet maar eens lezen wat voor verschrikkelijke dingen daar gebeuren. En ook zegel 5 en zegel 6 kom je daar tegen. Afgrijzelijke dingen, zelfs zo erg, zoals je kunt lezen in Openbaring hoofdstuk 6, aan het eind, dat de mensen zeggen tegen de heuvels, val op ons, want, en verberg ons voor de toorn van God en van het lam. Dat betekent wel geweldige dingen zullen er gebeuren over deze aarde. Het is nu al zo natuurlijk dat de mensen en de wereldleiders het heel erg lastig hebben met de COVID. Nou, dit is nog maar klein bier vergeleken met datgene wat er zich zal in de komende tijd nog zal komen. Volgens het boek Openbaring. Het zal onhandelbaar zijn. Mensen denken dat ze de wereld in hun hand hebben, ze dingen naar hun hand kunnen zetten. Het zal blijken als de God begint met zijn oordelen, het lam de zegels zal openen en dus zegel voor zegel zal worden uitgeoefend wat daarin beschreven staat, dat de mensen dan radeloos zullen zijn en niet meer weten waar ze zullen moeten zoeken, omdat God het oordeel uitgiet over deze wereld vanwege de opstand die mensen hebben tegen Christus, tegen God en zijn gezalfde, tegen Christus Jezus onze Heer. Ik heb al eerder op gewezen dat wij leven in een bijzondere tijd. De tijd namelijk is dit, we noemen dat de genadetijd. Het is de tijd ook die de Heer Jezus heeft aangekondigd in het boek, die hij heeft genoemd en die aangekondigd was in het boek Jesaja. Het is het aangename jaar des Heeren, nog steeds. Zolang het evangelie gepredikt kan worden, wat wij kunnen prediken, aan mensen, dat mensen zich moeten bekeren tot God en geloven in de Heer Jezus, dat ze dan behouden zullen zijn en de zegen van de Heer zullen ervaren. Dat is het tijdperk van de genade, dus het tijdperk van het aangename jaar des Heren. Maar Jesaja 61, waar de Heer citeert in de synagoge, maakt ook melding van de dag van de toorn van God. Het is een jaar van welbehagen en een dag van toorn. Dus dat betekent, er zal een korte periode komen waar het zo is dat over deze aarde de toorn van God uitgestort zal worden. En die zijn vervat in die boekrol met die zeven zegels die we, waarvan we nu aan gaan lezen. En als we nu gaan praten met elkaar over het achtste hoofdstuk, en laten we misschien daar maar even opstaan in onze Bijbel, want daar zijn we aan toegekomen, dan zul je zien dat we daar staan aan het begin van het zevende zegel. En daar moet ik even iets kort bij zeggen, want je zult ontdekken dat het zevende zegel is het eindpunt van, laten we zeggen, van die zeven zegels. Hè? We hebben de vorige keer gezien dat je die zegel bij zegel kan openen en rolt die boek zich open. En bij het zevende zegel, dan lijkt er onder dat zevende zegel weer andere dingen te gebeuren. Dat gaan we zo even lezen. Dus dat zevende zegel is weliswaar het eind, maar in die zevende gebeuren nog zoveel dingen dat het goed is om daar naar te kijken. Dat kan alleen maar als je het boek Openbaring gaat bestuderen. Maar eigenlijk moet je zeggen, dat zevende zegel is de concentratie, de culminatie van al de oordelen van God. Alles wat God moet uitgieten over deze aarde, bevindt zich eigenlijk in die laatste, eigenlijk twee zegels, 6 en 7, maar met name punt C, het zevende zegel. En dat is een verschrikkelijke situatie die je dan hebt. En dan moet je even lezen, dan gaan we samen lezen, hoofdstuk 8 vers 1. Tot en met 6, 5. En toen het lam het zevende zegel opende, hier zie je dat, dus dat zevende zegel, kwam er een stilzwijgen in de hemel, ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En een ander engel kwam en hij ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat, en hen werden veel reukwerken gegeven, omdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. En er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving. En dan ga je verder lezen in vers 6 en vervolgens lees je over vers 7 de eerste bazuin en de tweede engelbazuin in vers 8. En de tiende derde engel bazuin, en de twaalfde de vierde engel. En zo gaan we door tot en met hoofdstuk 9 de vijfde engel. Dan krijgen we nog de zesde engel in hoofdstuk 9 vers 13. En de zevende engel komt dan ook later aan de orde. De zevende bazuin vind je namelijk in hoofdstuk 11 vers 15. Het is namelijk de proclamatie van de laatste bazuin, om het maar zo te zeggen, dat daar het koninkrijk voor God is. En dat betekent heel nadrukkelijk dat in die zevende zegel gebeurt zo onnoemelijk veel. Zo onnoemelijk veel. Maar voordat dat aanbreekt en voordat de geweldige oordelen van God over de aarde uitgestort worden in die laatste zegel, zou je kunnen zeggen, houdt de hemel een ogenblik de adem in. Het begint met een stilzwijgen van ongeveer een half uur. En dat maakt het alleen maar ernstiger. Het gaat niet gewoon allemaal maar door, maar er is even een stuk stilzwijgen, zo'n stuk, laten we zeggen, bezinnen zou je kunnen zeggen, over wat er gaat gebeuren. En het is soms goed om even stil te zijn, dat weten we allemaal wel, om te zien wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. En hier is het ook zo, het is een stilte, wat we kunnen noemen, voor de storm. De storm breekt nu pas echt los. En er is een stilte in de hemel, van ongeveer een half uur. En dan komen die zeven engelen komen voor de troon van God, komen tevoorschijn. Maar voordat dan die verschrikkelijke oordelen van die zeven engelen, van die zeven bazuinen die over de aarde uitgeschald worden, is er eerst nog een andere engel. Dus er is een stilte. En dan komen die zeven engelen, die moeten hun werk doen. Maar dan is er eerst nog even een andere engel. Dan denk je, nou ja, oké, een andere engel. Er zijn natuurlijk meer dan zeven engelen, dat begrijpen wij ook allemaal wel. Maar pas op, er is iets bijzonders met deze engel. Want deze engel namelijk, die gaat bij het altaar staan. Je zou kunnen zeggen, het is het altaar van in de tempel van God in het oude, in de hemel. Dat komen we later nog wel tegen in hoofdstuk 11 aan het eind. Begin 12 vind je ook nog een tempel van God. Dus er is ook een tempel van God in de hemel. Er vindt daar een altaar plaats. En wat gebeurt er dan? Dan neemt hij een gouden wierookvat, neemt hij daar vandaan. En dan geeft hij kracht aan de gebeden, met die reukwerken, van de gebeden van de heiligen. En later gooit hij dan ook nog vuur op de aarde. En dan denk je bij jezelf, dat is een bijzondere engel. Of niet soms? Dat is een bijzondere engel. En als je er goed naar kijkt, wat die engel dus doet, In de eerste plaats namelijk, hij geeft kracht aan de gebeden. Niet alleen dat, maar ook hij geeft een reukwerk aan, waardoor die gebeden kracht krijgen. Dan ga je ineens beseffen, ja, maar wie is dan deze engel? Wie kan er nu, wie van de engelen is in staat om de gebeden van de heiligen te bekrachtigen? Nou, eigenlijk is dat niet zo moeilijk, deze vraag, want we beseffen allemaal dat er maar uiteindelijk één iemand is die de gebeden van de heiligen kan bekrachtigen. En dat is Christus Jezus zelf, onze Heer. Hij is degene die als, laten we maar zeggen, de grote hoge priester, zo zou je hem ook kunnen noemen, in het heiligdom staat en de gebeden van God, de gebeden van de heiligen aan God kan aanbieden en ze als het ware zo maken dat ze voor hem aangenaam zijn. De reukwerken zorgen ervoor dat ze aangenaam zijn en dat hij ook een andere kracht zou geven aan de gebeden van de heiligen. We moeten goed bedenken dat dat zo is. Met andere woorden, ik ben ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met de Heer zelf, die in de gedaante van een engel hier staat en de gebeden van de heiligen bekrachtigt. Nou zou iemand zeggen, dat is toch raar? Nou ja, dat kun je misschien raar vinden. Maar we hebben al gezien dat het boek Openbaring een boek is van beelden en beeldspraak. Hè? Ik heb al uitgelegd, als je het boek Openbaring wil lezen, dan zit je eigenlijk te kijken naar een schilderij. Een machtig groot schilderij. Ik weet niet of je wel eens bij de Rembrandt bent geweest in Amsterdam. Daar zie je ook een heel tafereel, een heel groot tafereel geschreven. Je kunt geschilderd. En je vindt dat ook wel in bepaalde musea in Brugge. Van grote werken, die van grote tafereelen. En dan in zo'n schilderij zitten allerlei kleuren. En er zit een boodschap in, er zit een beschrijving als het ware in van een gebeurtenis. En zo moet je het eigenlijk zien. Boek Openbaring is een beschrijving van een aantal gebeurtenissen in allerlei geuren en kleuren. En elk figuur heeft een bepaalde betekenis. Het is een soort beeldspraak, letterlijk beeldspraak die we hier vinden. Ik heb al gezegd ook, je kunt zien dat bijvoorbeeld bij het lam en bij een bij de wortel uit de stam van Juda, de leeuw uit de stam van Juda, en bij een lam, dan zie je dus heel nadrukkelijk dat dat beelden zijn. Het is de beeld van de Heer, van Christus zelf, die onder een gedaante van een lam, onder gedaante van een, aan de gedaante van de leeuw, daar wordt voorgesteld. En we moeten dan niet vergeten dat ons doet herinneren aan dingen van het Oude Testament. Nu, zo ook bij het woord engel wat we hier vinden. De Heer kan, wordt hier ons voorgesteld dat hij in de tempel van God, in de gedaante van een engel, staat daar vlak voordat die oordelen uitbreken. En dan wordt ons gezegd wat deze engel doet. En ik denk dat dat geweldig bemoedigend kan zijn. Deze engel geeft namelijk, de Heer geeft kracht aan de gebeden van de heiligen. Zodat, als het ware, God nooit zal vergeten dat er nog heiligen op aarde zijn. Want te midden van die oordelen, die zeven, die bazuinen, die klinken, die gaan echt, die worden uitgegoten over de aarde. En het is alsof God zegt van, ja, maar wacht even. Er zijn nog heiligen, ik moet zeggen dat de Heer zegt, er zijn nog heiligen op aarde. En als je dit dan in verbinding brengt met hoofdstuk 7, wat hiervoor staat, kijk eens even terug in hoofdstuk 7, als je terugbladert, dan zie je daar twee groepen gelovigen genoemd. De eerste groep vind je in vers 1 tot en met vers 8. Dat zijn 144.000 verzegelden uit de stam van, uit het volk Israël. En vanaf vers 9 tot en met vers 17 vinden we namelijk mensen die uit de volken komen en tot geloof zijn gekomen. Dat zijn de heiligen. In die tijd, die in de grote verdrukking genoemd worden, worden ze hier genoemd, dat terwijl die oordelen van God over de ganse aarde rollen en gebazuind worden, dat God als het ware nog een herinnering krijgt aan de heiligen die op aarde zijn, aan deze mensen die op aarde zijn. En dat gebeurt door middel van de engel, de Heer die bij het altaar staat en zo ook deze gebeden kracht geeft. Ik vind het een geweldig mooi beeld, dat te midden van deze omstandigheden de Heer nooit de heiligen verlaat. We kunnen dat lezen hier in het boek Openbaring. Daar zit natuurlijk een geweldige les ook voor ons in, vandaag aan de dag. Hey, als de Heer in de toekomst, want dit speelt zich af in de toekomst, in wat in hoofdstuk 8 beschreven wordt, zo handelt met gelovigen, nou, je mag er zeker van zijn dat hij ook vandaag zo is in onze omstandigheden. Als wij bidden, is hij degene die onze gebeden kracht geeft. Hoewel, sorry, er wordt ons gezegd in het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 16, als ik me niet vergis, ja, het is 15 en 16, dat hij zegt, ik zal voor u niet bidden. Heb je dat wel eens gezien? Nou, misschien moeten we even kijken. In het evangelie van Johannes. Dan lezen we in vers 26 van hoofdstuk 16:26. Dan zegt hij in vers 6, op die dag zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u zal vragen. Want de Vader zelf heeft u lief. Omdat u mij hebt lief gehad en gelooft dat ik van God ben uitgegaan. Zie je dat? Dus je ziet dat de Heer zelf niet voor ons zal vragen. Maar hij zegt, de Vader zelf heeft u lief. Met andere woorden, de Heer zegt hier tegen ons. We gaan hier in Johannes 16 over de gelovigen die vandaag leven. Hij zegt tegen ons. Je moet niet denken dat je een middelaar nodig hebt. Je kunt zo tot de Vader gaan. De Vader zelf heeft u lief. Je hebt mij niet meer nodig. Je hebt mij niet nodig. Ik zal niet voor u bidden. Hij zegt trouwens ook in vers 23, een paar vers daarvoor. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, hij zal het u geven. Zie je dat? Met andere woorden, de relatie die wij hebben met God onze Vader is er een van zeer uniek. De gelovigen in het boek Openbaring, waarover we nu lezen met elkaar, die hebben dat niet. Want we hebben al eerder gezien dat vanaf hoofdstuk 4 de gelovigen, de gemeente, de kerk en de gelovigen van het Oude Testament opgenomen zijn in heerlijkheid. En dat zij dus niet meer op aarde zullen zijn. Maar we hebben ook nu vanavond opnieuw gezien dat er toch nog gelovigen zullen zijn op aarde, namelijk een schade die niemand tellen kan uit de grote verdrukking in Openbaring 7, en nog 144.000 van de Joden die verzegeld zijn. En dan zie je dat hier dus de gebeden van deze mensen door de hand van deze engel aan God gebracht worden. Geweldig mooi. De Heer verbindt zich met de nood van de gelovigen in die moeilijke, zware oordeelstijd. En ze zullen voor hem daardoor beschermd worden. Ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn dit zo te lezen en te beseffen trouwens ook dat de Heer vandaag met ons is. Het tweede punt wat we vinden wat deze engel doet, dat is namelijk, hij neemt ook vuur van het altaar. Even kijken hoor. We gaan lezen in vers 4. En de rook van het reukwerk steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. Dus God ziet dus deze, ruikt als het ware deze gebeden. Maar dan naar hoofdstuk 8 vers 5, en dan lezen we gaat verder. En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En dan kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, hij nam het vuur van het altaar. We moeten begrijpen, dat is dat vuur van het altaar wat altijd maar moest blijven branden. He, wat we vinden aan het Oude Testament, dat altaar waar je eigenlijk als Gods, ja, op grond waarvan God kan zijn, te midden van zijn volk en te midden van de mensen, dat hij vuur daarvan neemt en smijt op de aarde. Het is als het ware een soort oordeelsvuur dat op aarde gesmeten wordt. Er ontstaan allerlei heftige dingen, wil je vinden, donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving. Dat vuur is een teken van de tegenwoordigheid van God naar deze aarde toe. Als je gaat lezen in het Oude Testament, dan kom je dat meer tegen. Hè? Er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en aardbeving. En weet je nog wanneer precies? Namelijk toen de Heere God neerdaalde op de berg Horeb. Ja, toen kwamen precies dezelfde dingen kwam je tegen. Gods tegenwoordigheid op aarde. En je kunt precies zien, dat ook daar zie je dat. En mensen mogen dan ook die berg niet aanraken en zo. Een heel ander thema. Maar hetzelfde vinden we nu ook hier. Dus de tegenwoordigheid van God, maar dan in oordelende en heilige zin, die naar deze aarde toekomt. En dan ook vervolgens zorgt voor het oordeel van God over deze mensen. Het is Christus zelf die in oordeel komt naar deze aarde toe. En dat leidt ertoe dat er reactie komt en dat alles wat niet in overeenstemming met God is, verteerd zal worden. Zoals het gebeurde toen hij neerdaalde op de berg Horeb. Dus hier vinden we Jezus onder de gedaante van een engel. Sommige mensen hebben het daar moeilijk mee. Ik heb het ook gemerkt in allerlei toespraken. Die vinden dat maar raar. Jezus in Engeland. Maar ja, wacht even. We zijn hier een beetje, we zijn hier niet meer in de tijd van de gemeente. Het boek Openbaring na hoofdstuk 4 gaat namelijk niet over de tijdperk meer van de gemeente. Het gaat eigenlijk dat we dan weer terug zijn in het Oude Testament, zou je kunnen zeggen. Nu, ja, in het Oude Testament zijn we er toch niet zo verwonderlijk over. Daar lezen we over de engel des Heren. Of niet soms? De engel des Heren. En ik denk dat we daar allemaal over uit zijn, over eens zijn, dat dat duidelijk is, de Zoon van God. En die kennen wij als Jezus onze Heer. Dus dat betekent dat we niet zo moeten ervan schrikken, dat ook in het boek Openbaring de Heer wordt voorgesteld en wordt gezien en gezien wordt in de gedaante van een engel. Want in het Oude Testament was dat al zo. We zijn zo gewend geraakt, ja, dat kan ik wel me voorstellen, dat datgene wat, hoe de Heer ons wordt voorgesteld als een mens en zo, en dan komen we dat tegen. Maar we mogen ook niet vergeten dat we nog, nog andere perioden met deze aarde gehad hebben en dat de Heer zich er ook laat manifesteren. Goed, hoofdstuk 8, een engel. Als we nu door zouden bladeren, dat kunnen we ook doen, dan komen we in hoofdstuk 10 de volgende verschijning van de Heer tegen. In hoofdstuk 10... Vers 1, dan lezen we, gaan het weer samen lezen nu. En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk en de regenboog op zijn hoofd en zijn gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met luider stem zoals de leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stem horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, stond ik op het punt het op te schrijven. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn rechterhand op naar de hemel. En zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die hemel en aarde, die hemel heeft geschapen en wat erin is, en de aarde wat erop is, en de zeeën wat erin is, dat er geen uitstel meer zal zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals hij aan zijn slaven de profeten heeft verkondigd. En de stem die ik uit de hemel had gehoord, sprak opnieuw met mij, en zei, ga heen, neem het boek dat geopend is uit de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel, en zei tot hem met mij het boekje te geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. En toen ik gegeten had, werd het mijn buik bitter. En men zei tot mij, u moet opnieuw profeteren over volken, naties, talen en vele koningen. Een heel bijzondere verschijning opnieuw, een andere engel. En natuurlijk door het feit dat we het behandelen in het thema Christus in het boek Openbaring, is het denk ik duidelijk dat ik ervan overtuigd ben dat het ook hier over de Heer gaat. En je kunt ook zeggen, er zijn een aantal aanwijzingen die dat duidelijker maken. Ik zal het even voorlezen, namelijk er is een wolk op zijn, hij is bekleed met een wolk, en een regenboog, en vuurzuilen, zijn voeten, en zijn stem als een leeuw die brult. Nu, als je boek Openbaring had helemaal had, tot hiertoe had gelezen, had je onmiddellijk wat linken gelegd met wat je had gelezen. Want we hebben in ieder geval in hoofdstuk 1 gezien, dat ook daar de Heer wordt gezien met voeten als vuurzuilen. En we hebben in hoofdstuk 5 gezien dat hij wordt vergeleken met een leeuw. Wat dat betreft ook weer. En ook in hoofdstuk 1 zijn zon was zijn gezicht als de zon. En wolken en regenboog hebben we dan nog niet gezien. Maar het is duidelijk, dit moet inderdaad ook Christus zijn. En als je bij een wolk denkt, dan denken wij misschien aan zomaar een wolkje. Maar ook hier moeten we weer terugdenken aan het Oude Testament. Weet u, als het volk Israël uittrekt uit Egypte, dan is daar een wolkkolom. Ja? En die wolkkolom, die symboliseert iets. We noemen dat ook in, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord, de Shekinah. Shekinah of Shekinah. Ja? En dat is de wolk van de tegenwoordigheid van God. En dat is hetzelfde wat we hier hebben. Het is de wolk van de tegenwoordigheid van God die hier gezien wordt. Hij is daarmee bekleed. En vervolgens ook een regenboog op zijn hoofd. Wacht eens even, regenboog, Oude Testament. Ja, wacht even, ik herinner me weer. Noach, hè? Noach, bij Noach was er ook een regenboog. Daar heeft God de boog in de wolken, de regenboog, ingesteld als teken van zijn verbond, dat hij niet meer de aarde opnieuw zou verdelgen door water heen. Ja? Dus wat vinden we eigenlijk hier? Hier is Christus die staat, hij staat nou met zijn voeten op de zee en op het land. We hebben dat gezien, even kijken hoor. Zijn voeten als vuurzuilen en hij... Is dat toch zo? Hij staat nog op water. Heb ik dan mis? Nee, toch? En zijn rechtervoet, ja, vers 2. En zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Dat betekent dus, hij claimt met die voet als het ware het bezit van zee en land. Hier lezen we dus dat het Gods tegenwoordigheid is aan het begin, of nota bene, aan het eind van de zesde bazuin, bij het begin van de zevende bazuin. Claimt God de water en het land als voor hem. Het is hij, Jezus zelf, die al in de gedaante van Gods tegenwoordigheid en in het teken van Gods verbond, de regenboog, daar staat. En hier zie je hoe dan uiteindelijk een claim gelegd wordt op de aarde. Nu, onder die zevende bazuin, gebeuren weer ook weer allerlei dingen. Ook daar gebeuren weer, dan komen de, notabene onder die zeven, de zeven schalen van de toorn van God, die worden uitgegoten. Maar ook onder die zevende bazuin vinden we bijvoorbeeld ook, dat daar, dat is veel te moeilijk om het allemaal uit te leggen, moet je maar even van mij aannemen, vinden we ook dat daar beesten komen uit de zee. Een beest namelijk, die lijkt op Satan, en een beest, de antichrist, komt uit de aarde. Maar hij is het, die juist Jezus die hier claimt, de zee en het land is van mij. Hoewel daar ogenschijnlijk deze geweldige antichristelijke machten daar bezig zijn. Maar Heer zegt, nee, het is van mij. Ik zal hierover heersen. En dat is wat hij hier doet aan het begin van deze afgruwelijke oordelen die zullen komen. Met andere woorden, het is Christus zelf die Gods claim over deze aarde neerzet, in beeld natuurlijk. En hij begint te spreken. Er komen ook donderslagen, wordt hier gezegd. En dan wil Johannes wil gaan opschrijven van wat daar precies gezegd wordt. Maar nee, hij mag dat niet opschrijven. Het moet verzegeld blijven. Wij mogen het nog niet weten. Ik begrijp eigenlijk wel een klein beetje waarom. Want hierna pas wordt openbaar wat er zich op land en op de zee zich bevindt. Namelijk in hoofdstuk 12 en 13 kun je dat pas lezen. Hè? Dan lees je over dat, wat ik al zei, een beest uit de aarde en een beest uit de zee bovenkomen. En dat betekent dat God niet openbaart wat hij erover spreekt. Maar het wordt wel duidelijk gaandeweg het boek als we het lezen, dat deze machten van de duisternis zullen verdwijnen door de verschijning als Jezus zelf op deze aarde zal komen. En dat hij zal claimen, wat hierin door deze engel wordt gedaan, dat Gods tegenwoordig Gods eigendom is. Ik heb wel eens meer gezegd, hè? Als wij avondmaal vieren, dan denken wij heel vaak aan ons persoonlijk heil. Dat is terecht, want we zijn natuurlijk ook gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Maar ik heb, geloof ik in jullie kerk een keer gesproken ook over dat je aan veel meer moet denken dan alleen maar aan onze eigen verlossing. Het kruis van Christus Daardoor heeft hij de ganse aarde voor God gekocht. Ja? Het is van voor God geworden. Al en alles wat erin zit. Dat was niet zo. We waren als mensen hebben het kwijtgespeeld. Wij mensen moesten dat beheren. Maar Adam en zijn nageslacht heeft het kwijtgespeeld. Maar Christus en zijn nageslacht zal het beërven. En het is claim voor hem. En Christus heeft het zelf verworven, omdat hij de leeuw uit de stam van Juda is en het lam dat geslacht is voor ons, het lam dat geslacht is. En dat is geweldig om dat te bedenken. Hij claimt de dingen terug voor God. En u en ik zijn in dat geweldige werk van verlossing verbonden. En op grond daarvan mogen we ook straks, omdat we gekozen hebben voor Christus nu, mogen we straks ook met hem genieten en deel hebben aan deze geweldige, zegeningen. Erfenis, want het wordt het ook genoemd, de erfenis die zijn deel is. En dat gebeurt eigenlijk hier. Deze engel staat namelijk op de ganse aarde, water en land, en claimt deze voor God. En we lezen dan ook dat er staat in vers 7, dat er geen uitstel meer zal zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, zal de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals hij zijn slaven de profeten verkondigd heeft. Wat je vindt namelijk in die zevende bazuin, is de vervulling van de profetieën van het Oude Testament. De slavende profeten, die worden hier genoemd. Dat zijn de mensen uit het Oude Testament, die dingen geprofeteerd hebben over dat wat komen zou. En ja, ik weet wel, mensen vinden het moeilijk om de profeten uit het Oude Testament te lezen, en dat is inderdaad niet zo gemakkelijk. Maar als je een beetje oog begint te krijgen voor wat God verkondigd heeft en aangekondigd heeft, en ook het volk van God in de oude tijd heeft bekendgemaakt wat het eindpunt zal zijn, en dat was toen natuurlijk verborgen. Denk aan het boek Daniel, denk aan het boek Ezechiël, delen daaruit zijn waren verborgen voor de profeten van toen. Ook je boek Jesaja en Ezechiël en de kleine profeten kun je allemaal nog wel noemen. Maar God zal dat openbaar maken, want die verborgenheid namelijk zal voleindigd worden. Dat betekent gewoon vervuld worden. Het Oude Testament vindt zijn vervulling in het boek Openbaring. Dus het Oude Testament vindt zijn vervulling in op het moment dat de zevende bazuin zal bazuinen en de dingen die daar zullen gebeuren, daar zijn aangekondigd, ook werkelijk zullen gebeuren. En dat is zoet en bitter, merken we. En dat boekje moet je namelijk uit de hand van de engel nemen. Moet Johannes dat opeten. Het is zoet in de mond, maar ook bitter in de buik. En je zou kunnen zeggen, die profetieën van het Oude Testament en ook de vervulling daarvan, dat is zoet en bitter tegelijk. Het is zoet omdat aan de ene kant de dingen van God een volleinding zullen hebben. Dat er vreugde is dat eindelijk, na al die eeuwen, de dingen van God zijn voltooiing zullen krijgen. Maar tegelijkertijd is het bitter. Want wat gebeurt er? Er gaan de oordelen over de ganse aarde. En vele, vele, vele mensen treft het. En die gaan ten onder. Onder de oordelen van God. Ja, je kunt zeggen, dat is hun eigen keuze geweest. Dat is tot zeker ook de waar. Maar het blijft toch bitter. Het zijn mensen. Het blijft bitter dat de dingen op deze manier moeten lopen. Maar dus de heiligheid van God verlangt dat de toorn van God over deze aarde rolt en klinkt, zodat uiteindelijk uit die toorn van God het heil van God zal kunnen tevoorschijn komen. En dat is wat deze engel aankondigt en claimt door middel van dat hij zijn voeten op aarde, op het land en op de zee zet. Deze engel is inderdaad een engel die neerdaalt van de hemel, zo hebben we gelezen. Dus dat kan niet anders, want hij staat op de aarde nu. Het is een engel die ook de Heer voorstelt, hebben we gezien. En dat is best wel heel uniek, dat om Christus op deze manier ook te zien. Kijk, dat Christus het lam van God is, en dat hij heeft gezien wordt als de leeuw uit de stam van Juda, daar zijn we zo mee bekend, dat vinden we geweldig. Maar ook de gedaante van een engel heeft een hele bijzondere betekenis, ook in het boek de Openbaring, zoals we ook nu zullen zien. En dan slaan we nog maar even door. Ik zit nog wel even een paar minuutjes tijd hebben, want dan gaan we met elkaar hebben over nog een andere verschijning van de Heer in hoofdstuk 12. Dat is een hele bijzonder iets. Als je de structuur van het boek Openbaring een beetje begrijpt. Vandaag ben ik bezig om mijn PowerPoints klaar te maken, weliswaar in het Engels, voor Oeganda. En een van de dingen die ik daar heel duidelijk in zeg, maar dat heb ik de vorige keer ook gedaan natuurlijk, je hebt een sleutel nodig om het boek de Openbaring te begrijpen. En een van de sleutelteksten is namelijk, dat heb ik al eerder aangegeven, dat is 1 vers 19. Waarin de Heer zegt dat hij tegen Johannes, dat hij moet schrijven hetgeen hij zag, hetgeen is en hetgeen daarna geschieden zal. We hebben gezien, in denk ik in hoofdstuk 4, dat datgene wat hierna moet gebeuren, ja, dat begint in hoofdstuk 4. Dat laatste, derde deel van dat wat je moet schrijven, dat begint in hoofdstuk 4. Maar als je dan gaat kijken in dat laatste gedeelte, dan zul je ontdekken dat we aan het eind van hoofdstuk 11, namelijk bij 11, tussen 11 vers 15 en 18, bij de zevende engel die bazuinde, dat we daar in feite het slotakkoord vinden van de oordelen van God. En je zou kunnen zeggen, ja, dan hier eindigt het dan ook dan. Maar dan vindt er een loflied plaats en dat soort dingen meer. Maar dan gaat het toch nog wel door in hoofdstuk 12 en 13, 14, 15, 16, 17. Maar eigenlijk moet je dan zo zien dat hoofdstuk 11 vers 18 aansluit bij hoofdstuk 20 van van dit boek. En ik zal er later wel iets over zeggen. En dat je dus in die delen die we nu samen lezen, vanaf hoofdstuk 12 tot en met 19, dat je eigenlijk moet zeggen, daarin wordt nog nader beschreven wat al eerder is aangekondigd. Namelijk, je vindt hier vooral sprake van Babylon. Je vindt hier vooral sprake van de beesten, de zeeën op de aarde. Maar die worden pas genoemd in hoofdstuk 12, 13, 14 en zover. Met andere woorden, hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 19... zijn een nadere beschrijving en invulling van dat wat zich voor hoofdstuk 12 heeft plaatsgevonden. En er worden nog wel mooie nieuwe dingen verteld. Nou, in dat gedeelte zitten we dan ook nu, want in hoofdstuk 12 vers 1, daar zul je ook ontdekken dat er iets bijzonders staat, namelijk, laten we even kijken, in 12 vers 1, in vers 1, daar vinden we twee belangrijke tekens die genoemd worden. Laten we maar even beginnen te lezen. En er werd een groot teken gezien in de hemel, een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd nog een ander teken gezien in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen zijn 7 diademen en zijn staart sleepte de derde deel van de sterren van de hemel mee, wierp ze op de aarde en de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. Tot daar voorlopig. Een geweldig teken in de hemel. Een vrouw die zwanger is. Nou ja, ik heb nog nooit eerder bewust geweest dat er zwangere vrouwen in de hemel zijn. Ten meer dat het al raar is, omdat er in de hemel niet gehuwd en ten huwelijk gegeven wordt. Nogmaals, het is een teken. Het is een belangrijk teken. En nog een andere teken, trouwens ook een draak, vinden we daar. En deze draak blijkt, als je verder het hoofdstuk zou doorlezen, dat hij een aanklager van de broeders is en dat hij genoemd wordt, namelijk, even kijken hoe die precies genoemd wordt, dat we het even goed neerworpen. Hij wordt genoemd in vers 9 de oude slang. Hij wordt ook genoemd de duivel en de Satan. Nou, dan weten we gelijk wie die draak is. Maar die vrouw wordt niet genoemd. Dat is opmerkelijk. En dat kind wordt ook niet genoemd wie dat is. Nou, dat kind is niet zo moeilijk, denk ik. Als we even rustig nadenken. En dan vinden we een mannelijk kind in vers 5. Die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. Herkent u daar iets in? Als je het Oude Testament een beetje weet, dan zul je ontdekken dat in Psalm 2 dit genoemd wordt. Moet je even kijken als je wil. Ik moet even ook mijn Bijbel pakken hier. In Psalm hoofdstuk 2. Daar wordt gezegd van iemand die in Psalm 2 wordt gezegd in vers, ik begin maar bij vers 7. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Ik vraag mij, ik zal volken geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met ijzeren knots en hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Over wie gaat dat hier in Psalm 2? Ik denk dat wij er niet zo lang over hoeven na te denken als je de hele psalm zo lezen. Het gaat over Christus, de Messias. Die aan God vraagt, hè, mijn zoon, waar God van zegt, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Deze tekst wordt een aantal malen ook in het Nieuwe Testament namelijk aangehaald. Dat gaat over Christus Jezus. Dus degene die hiervan wordt gezegd dat hij volken tot zijn bezit heeft, en hij de natie zal hoeden als pottenbaker, met een ijzeren staf, ja, dat is heel nadrukkelijk Christus zelf. Dus dit kind is Christus. Je zou kunnen zeggen, Openbaring hoofdstuk 12, brengt ons even terug naar Bethlehem's stal. Ja? Want die vrouw, die moet baren van een kind. Nou, Christus is geboren, wanneer waar? In Bethlehem's stal. Ja? En er was maar wat snel een geweldige, machtige heerser bereid om die zoon te doden. Of niet soms. Herodes, de koning, liet heel Bethlehem uitmoorden, omdat hij dacht dat hij dan ook deze koningszoon zou kunnen uitmoorden. Ja, je zou kunnen zeggen, deze Herodes was, laten we maar zeggen, de type van Satan die hier stond om dat kind te doden. Het is hem niet gelukt, gelukkig. Want dat kind werd in veiligheid gebracht, wordt hier gezegd. Hè? We lezen wat, even kijken, hoe zat het namelijk? En haar kind werd in vers 5, werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Zie je dat? Eventjes terug, gaan we nu naar de hemelvaartsdag. 33 jaar later. De Openbaring 12 sluit heel mooi aan bij de geschiedenis uit de evangelie. Toen Christus geboren werd en het kind wat toen geboren werd, kindje Bethlehem noemen we dat, kindje Bethlehem stal, dat in groot gevaar was en vervolgens vluchtte Jozef dan ook weg en werd de stad uitgemoord, omdat er een koning was, de heerschappij die er toen was, uit een boze koning van overigens een Edomiet, zoals je misschien weet. En misschien weet je ook dat Edom nooit erg vriendelijk was voor Israël. Dat hij trachtte het kind te doden. En later heeft ook Satan gepoogd Christus om te brengen. Hè? Denk maar weer aan het kruis van Golgotha. Maar hij stond op uit het graf en rees naar God en zijn troon. En hier zien we, gaan we terug naar wat er gebeurde op de hemelvaartsdag, dat de Heer ging naar op de Olijfberg en verrees. En dit toneel, van dit toneel verdween. En zo ook de gemeente hier op aarde is ontstaan. En dit gelovige Israël, dat heeft zijn plaats gevonden in de gemeente. Is gevlucht in de gemeente. En vervolgens is er op dit moment geen Israël meer. Maar dat zal weer in de toekomst een Israël zijn. Een gelovig Israël. Zoals er een gelovig Israël was toen Christus geboren werd. Jozef en Maria behoorden daartoe. Maar ook Elisabeth en haar man horen daartoe. En nog vele andere apostelen horen allemaal tot dat gelovig Israël. Die verwachten de komst van de Messias. En zullen in de toekomst opnieuw weer een gelovig Israël zijn. Die de komst van de Messias zal verwachten. En die door God beschermd zal worden 1260 dagen, oftewel 3,5 jaar. Nou, het vecht nu te veel om daar allemaal over uitvoerig op in te gaan, want er is een geweldig mooie verbinding met het boek Daniël en dat soort dingen meer. Waar ik op wil wijzen is dit. Dat Christus hier gezien wordt als dat mannelijke kind, die mannelijke zoon. En dat hij gezien wordt, dat hij weggerukt is naar God en zijn troon. En dat de focus nu niet meer ligt op Christus op dit moment. Maar dat de slang, zich focust op wie? Op die vrouw. Die hem gebaard heeft. Oftewel, op Israël. En in dit gedeelte ligt heel nadrukkelijk, en vanaf dit gedeelte ligt heel nadrukkelijk de focus op Israël. Het gelovige Israël. En je zult ook ontdekken dat als dat beest in de zee komt en de beest in de aarde, dat zich heel specifiek zal bezighouden met de stad Jeruzalem en het gelovige deel. Wat ik op zou willen wijzen is dat we zo in het boek Openbaring verschillende momenten vinden waarop Christus heel nadrukkelijk aan de orde is. En je hem ziet als je hem tenminste wilt zien en wilt herkennen. En een van die punten is namelijk hier heel nadrukkelijk de zoon die weggerukt is naar God en zijn troon. Maar voordat hoofdstuk 20 aanbreekt, zullen we ontdekken dat Christus zal terugkeren naar deze aarde. Hoofdstuk 19. Maar daarover gaan we nu niet verder spreken. Daarover zal ik in februari spreken met u. Samenvattend kunnen we zeggen dat we dus een boek Openbaring verschillende momenten hebben. Dat we Christus zien op een hele unieke en bijzondere manier. En je kunt je dan weliswaar gaan focussen op al die geweldige oordelen en moeilijke toestanden die er te vinden zijn. En die zijn niet altijd makkelijk te verstaan, dat geef ik onmiddellijk toe. Dat vergt wel enige, eerlijk maar zeggen, momenten van studie over. En nadenken en studeren over, voordat je het ontdekt. Maar om het ontdekken van wie Christus in de Openbaring is, dat kunnen we met z'n allen samen ontdekken als we gewoon eenvoudig lezen. Tijd voor vragen en opmerkingen.